logboek, een audio-opname van Bram en Matthijs van Richting. Hey Matthijs.
Hey Bram.
We gaan het vandaag hebben over beoordelingsgesprekken.
Yes.
En ik wilde van jou weten, wat is hetgene wat je nooit hebt durven zeggen of vragen tijdens een beoordelingsgesprek?
Ja. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de band die je met je manager hebt. En op het moment dat je ergens nog maar kort werkt, of als je net bent begonnen in je carrière, dan is het überhaupt moeilijk om dingen te vragen. Als in, ik heb geld nodig voor een cursus, of ik denk na over een congres wat ik wil bezoeken, of dat soort dingen. Ik denk dat op het moment dat je één, niet zo'n goede band hebt met je manager, of twee, niet zo goed weet hoe dat überhaupt werkt, dat het vragen om dingen en dan middelen en dan met name dingen die geld kosten, dat is altijd moeilijk.
Oké, dingen denk, die geld kosten.
Ja, ik denk dat het ook wel een beetje mee... En dan reflecteer ik even terug op begintijd van mijn carrière. Ik denk dat het ook wel heel moeilijk is om over na te denken dat je zelf kan sturen op datgene waar je in kan groeien binnen je carrière. En dat je in het begin denkt, mijn manager die regelt al die dingen wel voor mij. En dat is deels wel waar, maar deels moet je daar zelf ook wel even goed over nadenken.
Ja, dus je geeft je een beetje over dan of zo.
Ja, ik denk, nogmaals begin carrière. Ik denk dat je dan te makkelijk denkt, oké, andere mensen die gaan wat dingen voor mij regelen. Terwijl je daar zelf veel meer sturingen moet pakken.
Ja, vind ik interessant. En dat is het heftigste wat je nooit durfde te vragen.
Nou, het heftigste wat ik nooit heb durven vragen is dingen die geld kosten, denk ik.
Ja, dus jij zei net een training bijvoorbeeld, dan wilde je heel graag iets doen, maar dan dat durfde je niet te vragen. Of je wist niet eens dat die kans er was.
Nou, ik denk dat het zit misschien ook wel een beetje in dingen die gelijk heel veel geld kosten. Op het moment dat je zegt, ik wil heel graag een training doen om beter te leren projecten managen en ik heb een hele goede cursus gevonden en die kost 3.000-4.000 euro.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat er voor heel veel mensen wel een soort van drempel is om dat daadwerkelijk te vragen, terwijl ze niet er rekening mee houden dat datgene wat er wordt geïnvesteerd op termijn toch wel geld gaat opleveren, omdat je gewoon een beter mens wordt in je werk.
Ja.
Als je het goed doet tenminste.
Ja. Nou, oké, dat vind ik een interessante. Nou, ik denk dat we in deze podcast gelijk voor de mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij doen. Hè, dus begin met je carrière. En als je dan een bedrag ziet, B2B bedragen zijn, dan moet je niet over nadenken als consument.
Nee.
Want als jij in een bedrijf werkt waar 10 man werkt, wordt er minimaal 1 miljoen omgezet. Als het minder is, dan is het echt, dan gaat het niet goed. En je werkt waarschijnlijk in een bedrijf wat groter is, want heel veel mensen komen in een bedrijf waar 20, 30, 40, misschien wel honderden mensen werken. Een paar duizend euro is voor zo'n bedrijf helemaal niks. Terwijl als ze jou het werven van een personeelslid kost, als je een beetje pech hebt, 2.000-3.000 euro. En dan moet je die persoon ook nog opleiden, introduceren. Dat kost een hoop tijd. Dus trek zo 10.000-15.000 euro uit aan kosten die je hebt aan een nieuwe medewerker. Dus je bent veel meer waard dan je denkt eigenlijk daarin.
Dat vind ik een mooie. Je bent meer waard dan je denkt.
Ja, dat mensen onderschatten zich daarin. Omdat je zelf zou je misschien niet heel snel 3.500 euro uitgeven voor een cursus.
Nee.
Maar even het voorbeeld van een agile cursus, die kost zo'n beetje dat. Nou, iets minder tegenwoordig. Maar als je een goede doet met een paar trainingen erbij, en dat levert een organisatie vet veel op. Want daardoor lopen projecten sneller en dan krijg je veel meer projecten gedaan, waardoor je veel meer omzet hebt. Ja, dat is gewoon super interessant.
Ja.
Oké.
Heb jij ooit iets niet durven vragen bij je beoordelings- of functioneringsgesprekken?
Nee, ja, ik heb dat dus maar echt een paar keer gehad. En daarna ben ik zelf gaan ondernemen. Dus ik heb vooral even zitten graven voor vandaag naar, wat zijn de dingen die mensen nooit aan mij hebben gevraagd?
Mm-hmm.
Zal ik die vertellen?
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, oké. Een van de dingen is, niemand heeft aan mij ooit gevraagd, terwijl ik dat wel heel vaak aan andere mensen vroeg, waar zie jij mij over 10 jaar?
Mm-hmm.
Dus ik vroeg wel eens aan een medewerker waarvan ik twijfelde, is die wel loyaal, is die committed? Vroeg ik, hey, wat zie je jezelf over 2, 3 jaar? Weet je, in welke functie, in welke rol, welke projecten? Weet je, en niet 10 jaar, maar dan vroeg ik 2, 3 jaar. Nou, daar kreeg ik dan vaak een vaag antwoord op. Dan wist ik al genoeg. Die persoon die is aan het uittunen en dan gaan we kijken of we die nog kunnen houden. Maar 9 van de 10 keer is hij dan, is er iets aan de hand. En, maar als je medewerkers had die echt mensen in het team die wilden groeien, dan vroeg ze wel eens, hey, waar zie jij jezelf over 5 jaar? Ik heb bijvoorbeeld echt een paar mensen gehad waarvan ik dacht, shit, die zijn echt heel goed. En als die zo blijven groeien zoals ze nu groeien, dan is er maar 1 plek en dat is mijn plek.
Mm-hmm.
En waar ben ik dan? En zo is het bij mij ook op een gegeven moment geëindigd. Ik dacht, ja, dit team kan gewoon dit bedrijf zelf runnen. Hier ga ik uit, dan ben ik niet meer inactief. Laat hun het maar doen, zeg maar.
Ja, ja.
En, maar niemand vroeg dat aan mij terug. Dus waar zie jij mij over 5 jaar? Terwijl dat best wel een interessante vraag is. Ook over, wat verdien je over 10 jaar bijvoorbeeld?
Ja.
Als iemand, ik heb voor richting heb ik dus nu een tooltje ben ik aan het bouwen waarmee je kan zien wat je salaris kan zijn over een paar jaar. Waar we het de vorige podcast over hadden. En als je dan met 20% salarisstijging rekent, dus iemand die echt heel goed werkt, dan heb je na 5 jaar heb je al heel veel extra salaris. Want als al je mensen dat doen, best wel een grote kostenpost is. Dan heb je ook hele goede mensen. Maar dat is vet interessant om naar te kijken.
Ja.
Dat is iets wat mensen bijna niet aan mij vroegen. Sowieso cursussen, trainingen, dat soort dingen, bijna nooit. Maar dat kwam vaak meer omdat mensen dan even moeten gaan nadenken over wat ze willen met hun toekomst. En daar komt dan uit, hey, ik wil dit leren, daar hoort een cursus bij. Nou, daarom hebben we richting gestart. Dus volgens mij is dat zijn we aan het oplossen. Maar wat mensen ook niet aan me vroegen is, hey, het is een heel goed jaar geweest. Stel, volgend jaar doen we het weer zo. Wat betekent dat dan?
Ja,
en
ja.
Dat betekenen is best wel interessant. Tuurlijk is het interessant, krijg jij iets van een winstdeling of wat dan ook. Maar ook de vraag, gaan we dan groeien? En als we dan gaan groeien, waarom gaan we dan groeien? Hoeveel mensen? En wil ik daar onderdeel van zijn? Hoe zie jij mij in een organisatie die groter is dan wat we nu zijn? Dat zijn hele relevante vragen. Want ik heb heel veel mensen gezien in mijn team waarvan ik dacht, oeh, als wij groter dan X gaan groeien, gaat het voor hun heel lastig worden. Dus vroeg niemand aan mij. Heel interessant. Allerbelangrijkste.
Oké, nou komt-ie.
Wat is de grootste angst die je hebt wat mij kan overkomen?
Oké. Dat heeft niemand aan jou gevraagd. Terwijl dat wel een relevante vraag is.
Volgens mij wel.
Is dan niet gewoon per definitie het antwoord dat je vertrekt?
Nee. Het zijn een hoop mensen. Ik houd ten alle tijde in iedere organisatie altijd een stoplichtlijstje bij. En een stoplicht is groen, oranje, rood. Mm-hmm. Er zit altijd iemand op rood. Altijd.
Mm-hmm.
Dus er is altijd iemand waarvan je denkt, als die nu vertrekt, en die was 5 jaar geleden, was het een supergoede match, maar we groeien uit elkaar, of het bedrijf groeit ergens anders heen, of iemand doet zijn best niet meer. Er is altijd iemand die op de rood zit. Dus
ja,
dat
ja.
Is niet voor iedere medewerker zo.
Oké, okay. dat is de vraag die mensen moeten stellen.
Ja, volgens mij
wel. Het feit dat je op rood komt te staan, of dat...
Nee, sorry. Dit is namelijk net niet de kant waar ik naartoe wilde. Er zijn een aantal mensen waarbij bijvoorbeeld de systeembeheerder was mijn grootste angst. Was die dat die een fout maakte waardoor we heel veel data kwijt waren.
Mm-hmm.
En hij zei, hey, dat is ook mijn grootste angst. En toen dacht ik, dat is niet goed. Als we allebei die angst hebben, dan moeten we iets fixen. En hij zei, we moeten echt iets fixen. En dan ga je het fixen. En daar kwam dus bij, er moest heel veel geld uitgegeven worden voor backup systemen en dat soort dingen. En hij durfde dat niet vragen, net zoals jij zei, weet je, geen idee van waarom die kosten zo zijn. Het was mijn grootste angst, zijn grote angst, super belangrijk. Hij kon daardoor een team opbouwen, wat helemaal op backups ging zitten. Een andere medewerker was ik altijd bang dat die weggekaapt ging worden. Dus niet zozeer dat hij weg wilde, maar dat iemand anders betere voorwaarden kon leveren.
Ja.
Ik zei altijd, mijn angst is altijd dat jij niet transparant genoeg bent over wat je hier wil hebben.
Ja.
Want ik denk in pingpongtafels, drones, gekke dingen. Want dat is heel makkelijk. Maar wat is het? En dit was een hele kritische medewerker altijd. En die zat altijd op... Ja, we moeten meer met deze techniek. En jullie halen niet deze opdrachten binnen. Dan krijg je als manager vet waardevolle feedback op. En ik kon het heel goed naar hem terugkoppelen. En ook, je hebt bij heel veel medewerkers heb je het gevoel dat... Weet je, daar heb je gesprekken. Hoe gaat het? Ja, gaat supergoed. En mijn grootste angst was... Volgens mij sta jij op omvallen.
Mm-hmm.
Weet je? En dan... Ja, wanneer ga je dat zeggen? Nou, dat zei ik altijd op dit soort momenten. Dan zei ik altijd van... Ja. Joh, ik maak me zorgen om je. Wat gaat het goed met je?
Nou, dat is wel goed. Dus het is belangrijk dat je een open sfeer creëert... waardoor je ervoor zorgt dat iedereen zijn ei kwijt kan. Klinkt heel cliché, maar het is wel een belangrijke. En dit soort vragen kunnen daar goed bij helpen.
Ja, denk ik ook. Ja, kijk, een open relatie, een open gesprek... Dat kan bij heel veel bedrijven wel... maar vaak blijft het heel erg op de hoogte. Want je hebt open naar elkaar zijn... en je hebt je bloot durven te geven.
Ja.
Dus als jij thuis in een moeilijke situatie zit... Dan vertel je dat misschien niet zo graag aan je baas.
Ja.
En dat is helemaal prima. Dat hoef je ook helemaal niet te doen. Maar iemand kan je er wel mee helpen. Als jij gewoon hints geeft en zegt... Yo, het wordt me allemaal even te veel. Dan zeg je, weet je wat jij doet? Je bent nu teamlead van een team. Pak even die backseat, weet je. Laat even diegene die runner-up is in dat team... laat die even een maand of 4, 5 dat team managen... doe jij even schaduw, geef hem even feedback 1 keer per week. Maar programmeer gewoon mee. En je hebt die kans verdiend, weet je. Je hebt keihard gewerkt. Dus daar kun je vet veel in doen. Dus dat was voor mij de meest belangrijke die niemand aan mij vroeg.
Check.